Wellington, 1967. Haar handen omklemden de reling van het schip waarop ze zojuist was ingescheept. De kade lag nog dichtbij. Met een grote sprong of een paar zwemslagen zou ze de kant nog kunnen bereiken. Ze stelde zich voor hoe ze over de reling zou klimmen, zich zou laten zakken langs de wand van het schip. Na een paar stevige slagen van haar armen zou ze omhoog klauteren via de ruwe uitsteeksels van de verweerde stenen. Mensen zouden hun handen uitsteken, haar aan wal helpen. Tussen al die uitzwaaiers zou David staan. Hij moest er staan. Ze sprong niet. De scheepshoorn blies een aantal malen een warme, diepe toon. Ze hoorde er de Last Post in. Haar echtgenoot had beslist dat haar verboden liefde een stille dood moest sterven. Tijd en afstand zouden hun werk doen. Zo had Herman gezegd, over 5 weken zijn we aan de andere kant van de aardbol. Dan ben je die kiwi al lang vergeten. Die kiwi. Ze glimlachte. Herman dacht David te kleineren, maar het was een koosnaam. David was haar kiwi, subtropisch, zoet en zacht. Met een huid die verraadde dat een van zijn voorouders een Maori bemind had. Ze sloot haar ogen. De zon was even warm als Davids handen. Ze liet zich strelen, keek toen schichtig om zich heen. Herman pakte haar arm. Kom, Freya, we gaan naar binnen, voor we hier weg zijn. Ze rukte zich los, haar ogen nog altijd op de kade gericht. Nog even, het is voor het laatst. Tranen trokken een spoor over haar wangen naar haar hals. Ze veegde ze niet weg. De zakdoek in haar hand was om te zwaaien. Ze wilde de pijn helemaal voelen, zodat eindelijk tot haar door zou dringen dat dit vertrek geen vergissing was, geen nare droom. Dat het waar was dat ze Nieuw-Zeeland achter zich liet en niet alleen dat land, maar iets groters, haar toekomst misschien. Ik kom zo, ik zie je wel in onze hut. De afstand tussen de haven van Wellington en het schip werd snel groter. Om haar heen was het stil geworden. De meeste passagiers hadden het dek verlaten en waren op weg gegaan naar hun hut, de eetzaal of een van de lounges. Met tegenzin maakte ze haar blik los van de kust en van de diepblauwe golven en begon haar tocht door het enorme schip. De derde klas onderkomens bevonden zich op een lagere deklaag, Ponte A. Ze moest 5 trappen afdalen om er te komen. Een benauwd gevoel van lang geleden omklemde haar borst. Het kostte haar moeite zich te oriënteren. De vluchtige blik die ze op de platte grond in een van de gangen had geworpen, bleek niet voldoende. Herman zou ongeduldig worden, haar gaan zoeken. Zijn ergernis zou met iedere minuut dat hij haar niet vond stijgen. Misschien viel het mee, had het kind zijn aandacht opgeëist. Het verschonen van een luier, het uitpakken van de bagage. Opgelucht zag ze dat ze het goede dek bereikt had. De cijfers op de deuren van de hutten wezen haar de weg. Voorzichtig opende ze de deur van nummer 308. De tweepersoonshut was te klein voor 3. Het kinderbedje was in het gangpad gezet. Om uit het stapelbed te kunnen klimmen, moest voorzichtig gemanoeuvreerd worden. Herman had de koffers onder het bed geschoven. Alleen als het bedje werd ingeklapt, waren de koffers weer bereikbaar. Ze keek naar haar man. Hij lag op het onderste bed, de armen onder zijn hoofd gevouwen. Hun zoontje lag op zijn buik. Het kind sliep, zijn mond hing open. Een druppeltje kwijl had een vochtig spoor van zijn mondhoek naar het overhemd van zijn vader getrokken. Ze bleef met haar rug tegen de deur geleund staan. Haar ogen maten de ruimte. 2,5 meter bij nog geen 2, schatte ze. De geur van een net verschoonde luier hing zwaar in de lucht.